En vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar Ezechiël hoofdstuk 8 inmiddels. Ezechiël hoofdstuk 8, waar staat: en het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde der maand, als ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heeren daar over mij viel. Toen zag ik en ziet een gelijkenis als de gedaante van vuur. Van de gedaante zijner lendenen nederwaarts was vuur, en van zijn lendenen opwaarts als de gedaante ener klaarheid, als de verf van harsmal. En hij stak de gelijkenis ener hand uit, en hij nam mij bij het haar mijns hoofds, en de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel, en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem, tot de deur der poort van het binnenste voorhof, de welke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was van een beeld der ijvering dat tot ijver verwekt. En zie, de heerlijkheid des Gods van Israël was al daar, na de gedaante die ik in de vallei gezien had. En hij zeide tot mij: mensenkind, hef nu uw ogen op naar de weg van het noorden. En ik hief mijn ogen op naar de weg van het noorden en ziet, tegen het noorden aan de poort van het altaar was dit beeld der ijvering in de ingang. En hij zeide tot mij: mensenkind, ziet gij wel wat zij doen, de grote gruwelen die het huis Israëls hier doet, opdat ik van mijn heiligdom verre wegga? Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien. Zo bracht hij mij tot de deur van de voorhof. Toen zag ik en ziet, er was een hol in de wand. En hij zeide tot mij: mensenkind, graaf nu in die wand. En ik groef in die wand en ziet, daar was een deur. Toen zeide hij tot mij: ga in en zie de boze gruwelen die zij hier doen. Zo ging ik in en ik zag en ziet, er was alle beeltenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten en van alle drekgoden van het huis Israëls geheel rondom aan de wand gemaald. En 70 mannen uit de oudste van het huis Israëls, met Jaazania, de zoon van Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezichten. En ieder had zijn rookvat in zijn hand, en een overvloedige wolk des reukwerks ging op. Toen zeide hij tot mij: hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israëls doen in de duisternis, en ieder in zijn gebeelde binnenkameren? Want zij zeggen: de Heere ziet ons niet, de Heere heeft het land verlaten. En hij zeide tot mij: gij zult nog wederom grote gruwelen zien die zij doen. En hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des Heeren, die naar het noorden is. En ziet, daar zaten vrouwen bewenende de Tammuz. En hij zeide tot mij: heb gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. En hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des Heeren. En ziet, aan de deur van de tempel des Heeren, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent 25 mannen. Hun achterste leden waren naar de tempel des Heeren en hun aangezichten naar het oosten. En deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon. Toen zeide hij tot mij: hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda dan deze gruwelen te doen die zij hier doen? Als zij het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich om mij te vertonen. Want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Hoewel zij voor mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal ik hen niet horen. Tot zover. En met dit hoofdstuk zijn wij aan opnieuw een reeks van visioenen. Hier in Ezechiël. En daarmee spreek ik dan over hoofdstuk 8 tot en met 11. Waarin opnieuw gesproken wordt over niet alleen het ongeloof, om zo te zeggen, van Israël. Maar waarin bijzonder gesproken wordt over wat met grote nadruk genoemd wordt: de gruwelen onder Israël. Waarbij het uiteraard gaat om afgoderij, want wij worden geacht te weten dat de term gruwel in de Bijbel vele malen gebruikt wordt ter aanduiding van afgoderij, het dienen van andere goden. En dat is een gruwel in de ogen des Heeren, zoals dat heet. En in dat verband hoef ik me alleen maar te verwijzen naar de bekende gruwel der verwoesting, waarover Daniël de profeet gesproken heeft. En als ik het zo zeg, was het ook de Heer Jezus die daarover sprak. Uiteraard in Matthäus 24. En later in Openbaring overigens. Via Johannes. Maar waar het om gaat is dat wij hier in deze hoofdstukken, want ik praat eerst maar even in het meervoud, dat wij hier in deze hoofdstukken bepaald worden natuurlijk bij de situatie zoals die in de tijd in Jeruzalem, en in dit geval zelfs in de tempel, dan wel die directe omgeving van de tempel, bestond. Het neemt echter niet weg dat dezezelfde profetieën, als ik het zo mag noemen, dat dezezelfde beschrijvingen ook van toepassing zijn, of dat wel zullen zijn, op de situatie zoals die in Jeruzalem in de toekomst zou bestaan. En toekomst dan reken ik dan gemakshalve toch maar vanaf de dagen van Ezechiël, langzamerhand is dat nauwelijks nog toekomst. Ik bedoel, binnen afzienbare tijd zullen deze dingen net zo goed een rol spelen en toegepast worden in Jeruzalem, in wat door moet gaan voor de staat Israël, de Joodse staat, dus in de praktijk. Al is het ongetwijfeld ook zo dat weliswaar niet al te letterlijk, maar wel degelijk in het algemeen, dezezelfde hoofdstukken ook een toepassing gehad hebben in de dagen van de Heer Jezus en wat er verder volgt. Dat wil zeggen, niet al te letterlijk, want de afgoderij, zoals die hier genoemd wordt, vond bij ons weten niet plaats, althans niet op deze manier, plaats in de dagen van de Heer Jezus. Niettemin wordt de handelwijze, in bijzonder de religieuze handelwijze van het Joodse volk, wel degelijk als afgoderij beschouwd. Misschien heb ik het daar straks nog wel even over. Maar zo was het nou eenmaal. En het liep inderdaad uit op de verwoesting van Jeruzalem. Dat was zo in de dagen van Ezechiël. Dat was ook zo in de dagen van de Heer Jezus. En vervolgens zal het zo zijn in de dagen waarin deze profetieën uiteindelijk een vervulling zullen hebben. Er staat, laat ik het eerst anders zeggen. In hoofdstuk 8 vinden wij beschreven, dat hebben we gemerkt, omdat we het gelezen hebben, de gruwelen in de tempel te Jeruzalem. En met opzet heet het gruwel. En daarna wordt gesproken over grote gruwelen. Ik weet niet, de vertalers hebben een alliteratie ervoor gevonden. De grote gruwelen. En vervolgens gij zult nog meer, nog grote gruwelen, of wederom grote gruwelen zien, want hij kreeg enige verschillende gruwelen te zien, dat wil zeggen verschillende vormen van afgoderij die gepraktiseerd werden in Jeruzalem. En het lijkt mij duidelijk dat wat hier beschreven wordt net zo goed in het algemeen althans zal vervuld worden in de toekomst, want wij leren over de 70ste week van Daniël dat in die tijd, en in ieder geval in de tweede helft van die 70ste week van Daniël, sprake zal zijn opnieuw van afgoderij, en zelfs heel nadrukkelijk, dat wil zeggen niet afgoderij in een wat breder algemene betekenis, maar in een zeer letterlijke betekenis van het woord, want men zou inderdaad één andere god dienen. Eén god die hun vaderen niet gediend hadden, enzovoorts. U weet wel, de god Maasim in zijn standplaats, want zo heet dat in Daniël 11. Of met wat meer bekendere termen, er zal in de toekomst sprake zijn van de oprichting van één afgodsbeeld, inderdaad in de heilige plaats. Waar dat precies is, weten wij niet, maar in elk geval in Jeruzalem en met grote waarschijnlijkheid op de Tempelberg. Dus de plaats waar in de tijd de tempel stond. En over die plaats gaat het hier in Ezechiël 8 nou eenmaal ook. Verder hebben wij het er straks nog wel even over. Daarna, want dan loop ik even vooruit, opdat we een beetje van de lijn van het verhaal zouden zien. Daarna hebben wij Ezechiël hoofdstuk 9, waar boven staat kastijdingen over Jeruzalem in mijn Bijbel. En de vromen worden gespaard. Misschien zullen ze wel huppelen van zielenvreugd, maar het vrome volk weet u wel. Maar dat weet ik dan niet precies. Wat staat er boven?
De man met linnen bekleed.
De man met linnen bekleed? Heb je niet Daniël 10 voor je liggen dan?
Nee.
Oh, openbaring 1 soms? Ook niet. Nou ja, goed, laat maar zitten. Ezechiël 9 dan. Dat was inderdaad een man met linnen bekleed. Men heeft het kennelijk niet aangedurfd om ook maar enige toepassing van het schriftgedeelte te zien en naar boven te zetten natuurlijk. Ja, te verdedigen, om dat niet te doen. Ik ken zelfs iemand die zo die nog roomser dan de paus heet, zoiets, die produceerde een Bijbel waar helemaal geen opschriften boven stonden en waarbij zelfs geen onderbreking is tussen de hoofdstukken. Dat was Boulanger. de Companion Bible. Dan zoek je dus wezenloos naar het juiste schriftgedeelte, omdat alle tekst achter elkaar doorloopt. Man zegt, ja, dat is in de grondtekst, in de manuscripten ook zo. Dus er hoort niks tussen te staan. Nou, vooruit dan maar. Ik vind het wel zo makkelijk als er bij mij staat. Maar bij mij staat het, kastijdingen over Jeruzalem en de vromen worden gespaard. Daar gaat het ook inderdaad over. Namelijk, kastijding is een understatement. Het is de volledige uitroeiing van het volk op het gelovig of op een gelovig overblijfsel na. En uit de beschrijving blijkt dat het een zeer klein overblijfsel is. Dat in aansluiting op wat onze broeder zojuist gelezen heeft uit Romeinen hoofdstuk 11. Zo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd. En dus ook in die tijd een overblijfsel na de verkiezing der genade. Dat wil zeggen, God doet de gelovigen overblijven. Dat is het hele idee. Of dat er 7000 zullen zijn in die dagen. Je krijgt altijd de indruk dat het dat getal niet haalt. Ja, maar misschien wel. Want die 7000, die overblevende dagen van Elia, zoals aangehaald in Romeinen 11 dus, hetgeen er straks gelezen is, die 7000, er waren er 7000 in de dagen van Elia. In de dagen van Paulus waren er ongetwijfeld meer dan 7000, lijkt mij. Of je zou moeten beperken tot alleen Jeruzalem. Misschien dat je dan net komt aan 7000 gelovigen in Jeruzalem behorend. Dus tot wat wij noemen de eerste christengemeente. Dat zou ongeveer wel kunnen, maar dat valt niet te bewijzen. En anders nemen we 7000 dus gewoon overdrachtelijk. Hè? Vanwege het getal 7. Het is het werk Gods. Enzovoorts. Maar als u het letterlijk wil nemen, dan zou u misschien ook de conclusie kunnen trekken dat aan het eind van de 70ste week van Daniel er 7000 uit Jeruzalem zouden overblijven. Maar of dat zo is, dat valt niet aan te tonen, denk ik. We vinden er verder geen vervulling van. Ik krijg altijd de indruk dat het echt maar een handje vol is. Ik zou 1000 al veel gevonden hebben, eerlijk gezegd. Er is ook veel, als u even erover nadenkt. Misschien dat er nu 7000 gelovigen in Jeruzalem zijn. Ik denk wel meer eigenlijk, als ik het zo moet schatten. Maar die zijn straks bij het begin van de 70ste week allemaal vertrokken. En dus begint daarna het verhaal overnieuw met maar 2 gelovigen in Jeruzalem. En die vertrekken ook nog halverwege de 70ste week. Zodat maar de vraag is hoeveel er dan. En die, bovendien, voor zover er anderen zijn, verdwijnen ze naar de woestijn. Zodat het alleen nog maar kan gaan over mensen die alsnog tot aanroepen van de naam des Heren komen. Geloof is dan niet helemaal het goede woord. Maar die tot aanroepen van de naam des Heren komen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En dan is 7000 erg veel, lijkt mij. Helaas. Maar. Maar waar het maar over gaat is dat inderdaad in hoofdstuk 8 hier van Ezechiël geschreven wordt over specifiek afgoderij op de plaats, op de specifieke heilige plaats waar Jehovah gediend zou worden. Kijk, in de vorige hoofdstukken ging het over het volk in het algemeen, over het land in het algemeen, wellicht over Jeruzalem, want dat speelde daar een rol in. Veel groter was het land in die dagen trouwens niet, maar daar gaat het nou niet over. Maar hier in Ezechiël 8 gaat het specifiek over Jeruzalem en nog specifiek in de Tempelberg. Daar waar Jehovah gediend zou worden, worden andere goden gediend. En vandaar dat een oordeel zou komen. Vervolgens zegt hoofdstuk 9 dat oordeel komt, maar dat niettemin een overblijfsel gespaard zou worden, maar kennelijk maar een handjevol. We vinden dat ook terug in Openbaring overigens, want als ik op de dingen vooruit loop. In Ezechiël 9 is sprake van een man in linnen bekleed en toegerust met een schrijversinktkoker. Ik lees uit vers 2. Een man in het midden van hen was met linnen bekleed en een schrijversinktkoker was aan zijn lenden. Hij droeg aan zijn riem dus een inktfles. Dat is gebruikelijk zo, ja. Even de pen in de ogen. Makkelijk. In elk geval, die moest het land rondgaan, of de stad rondgaan. om alle mensen, om alle gelovigen, om zo te zeggen, alle die trouw waren aan Jehovah, om op hen een teken te zetten. Er werden er dus eventueel verzegeld aan hun voorhoofden. En dat ik het zo zeg, is niet omdat het hier letterlijk zo staat, maar omdat dat overeenkomt bijvoorbeeld met Openbaring 7, waar 144.000 getekend worden als dienstknechten van Christus. Daar heb je ook je parallel. Aan de ene kant de oprichting van het beeld vind je een openbaring terug. Overblijfsel vind je een openbaring terug. Een merkteken vanwege trouw aan Jehovah vind je ook een openbaring terug. Daarna krijgen we hier hoofdstuk 10 van Ezechiël. Tweede verschijning de Geroeps. Dat zal wel. Dat is ook zo. Dat wil zeggen opnieuw verschijning van de heerlijkheid des Heren. Maar in het bijzonder is daar sprake van vurige kolen. Dat staat in vers 2. Hij sprak tot de man bekleed met linnen. Zeide: ga in tot tussen de wielen tot onder de Geroep. En vul uw vuisten met vurige kolen. Van de uitlaat van de... tussen de wielen. Nou goed. Met vurige kolen van tussen de cherubs en strooi ze over de stad. Een beeld van het oordeel dat via vurige stenen, want dat is wat het in de praktijk is, brandende stenen over de stad zou gebracht worden. En dat lezen wij in Openbaring ook. Niet speciaal over Jeruzalem, maar in het algemeen. In Openbaring 8 vers 5. Dat is onder het zevende zegel. Dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week en daarmee het begin van de 33 jaren. En daar staat in vers 5 van Openbaring 8. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving enzovoorts. Maar het spreekt over precies hetzelfde oordeel van Gods wegen over degenen die op de aarde wonen. En in het bijzonder in Ezechiël gaat het dan, Ezechiël 10 gaat het dan over Jeruzalem. Daarna in hoofdstuk 11 krijgen wij van doen met specifiek de leiders van het volk. Want die worden geacht verantwoordelijk te zijn in de eerste plaats. Niet exclusief, maar wel in de eerste plaats, zoals ik in veel andere schriftplaatsen. De leiders dragen de verantwoordelijkheid nou eenmaal. Over hen wordt een oordeel aangekondigd, vanzelfsprekend. En tegelijkertijd, en aan het eind van het hoofdstuk daarmee, is sprake van de verdwijning van de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem. Dat wil zeggen, de Heer trekt zich uit de stad terug. Want er komt een oordeel over de stad. En tegelijkertijd verdwijnt de Heer. Dat is in het verleden uiteraard ook al een keer gebeurd. Maar het zal in de toekomst alsnog gebeuren. Het gaat er maar om dat we zien dat deze uitspraken niet alleen van toepassing zijn op de dagen van Ezechiël zelf. Maar net zo goed op de dagen in het bijzonder van het einde van de 70ste week van Daniël. Ik bedoel dan bijzonder de tweede helft daarvan. Uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem. Maar net zo goed hadden ze een toepassing in de dagen van de Heer Jezus zelf. Waarbij inderdaad de Heer uit Jeruzalem verdween. Waar de verheerlijkte Christus, de heerlijkheid des Heren, inderdaad verdween uit stad en ommeland. Goed. Terug dan naar Ezechiël 8. Daar staat in vers 1. Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde dag der maand, als ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heren daar over mij viel. In de eerste plaats over de datering, daar heb ik eigenlijk helemaal niks over te zeggen, want het is zomaar een datum die verder nergens in de geschiedenis enige rol speelt en die dus ook niet zo geweldig veel zegt. Maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat via deze datering terugverwezen wordt dan toch in ieder geval naar de datering van hoofdstuk 1 en daarmee eigenlijk de voorgaande 7 hoofdstukken. Want daar staat dat het een en ander gebeurde op... In het, even kijken, wat staat er precies? Staat er zo ingewikkeld? Nou, in vers 2 staat dat het was in het vijfde jaar van de wegvoering van de koning Jojachin. En in 8 vers 1 staat het geschieden nu in het zesde jaar van wat? Ja, van de koning Jojachin, van de wegvoering van koning Jojachin. Dat wil zeggen vanaf het begin van de ballingschap. En dat was 598. Toch. En daarna zou het enige jaren duren tot 587, waarin Jeruzalem definitief verwoest zou worden. In hoofdstuk 1 zijn wij dus terecht in 594 voor onze jaartelling. Hier zijn we een jaar verder. Ik hou onze jaartelling maar aan naar algemeen gebruik. Want voor de meeste doeleinden is dat meer dan voldoende, denk ik altijd. Maar bovendien staat er in hoofdstuk 1 dat het was op de vijfde dag van de vierde maand. Vijfde dag staat in vers 2, vierde maand staat in vers 1. Vijfde dag van de vierde maand. En in hoofdstuk 8 zijn we op de vijfde dag van de zesde maand. Let op de parallel. Je bent daar 14 maanden later. Dan kan ik wel een verhaal op gaan hangen over 14. Maar of dat nou zo zinnig is, waag ik te betwijfelen. Ik wil vlug zeggen, als ik het zou doen, dan zou ik zeggen, 14 staat voor het hoge priesterschap van Melchizedek. Voor het priesterschap onder het nieuwe verbond. Maar dat is een heel verhaal om dat uit te leggen. De dubbele 7, ja zeker. Dubbele 7, maar het is een heel verhaal om het uit te leggen. Dus dat doe ik dus eigenlijk maar niet. Maar 14, als ik het getal 14 tegenkom, dan kom ik altijd terecht bij Melchizedek. En dus bij een man in linnen gekleed, de hoge priester namelijk van het nieuwe verbond. En hier kom ik terecht bij een man in linnen gekleed. Alleen nu met een pen en een penkoker, weet je, een inktkoker bij zich enzovoort. Nou, het zal wel. Dus als ik wat van zou zeggen, zou ik zeggen die 14 duidt op de komst van het nieuwe verbond eigenlijk. De hoge priester van het nieuwe verbond, Christus, enzovoorts. Maar goed, of je er veel aan hebt, waag ik te betwijfelen. Dus ik ga er me verder niet op in. Maar de aardigheid van de vijfde van de maand is natuurlijk wel voor de hand liggend. Het is gewoon een ik denk, en meer kan ik er ook niet in zien, dat hoofdstuk 8 vers 1 terugverwijst naar hoofdstuk 1. Vers 1 en 2, om aan te geven dat het inderdaad nog steeds over precies hetzelfde gaat. En de aanduiding, de datering in hoofdstuk 1, vers 1, die moet ik besproken hebben, dus dat hoef ik nou eigenlijk niet meer te doen. Maar de aardigheid is dat de datum in hoofdstuk 1, vers 1 en 2, overeenkomt op een half jaar namelijk, maar u weet hoe dat zit met het verspringen van het half jaar, hè. Op een half jaar komt het overeen met de vijfde dag van de tiende maand dus, in plaats van de vierde. Die andere vierde maand zeg ik dan altijd, in de hoop dat iemand dat begrijpt. Maar wijst naar de vijfde dag van de tiende maand, de dag waarop Ezechiël uiteindelijk hoort van de val van Jeruzalem. In Ezechiël 33 vers 21 is dat. En vandaar die vijfde dag van de maand enzovoorts. Maar verder ga ik er niet op in. Doet ook verder weinig te zaken, denk ik. Maar daarna staat er in Ezechiël 8. Het was op die dag. En dan als ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten. Let even op dat we hier zijn 14 maanden verder. Heb je dat? Dat is een jaar en 2 maanden. En dat is inderdaad genoeg om die 390... dagen uit het voorgaande voorbij te laten gaan. Uit de voorgaande hoofdstukken. Hoe was het ook weer? 390 op zijn ene zij, 40 op zijn andere zij, 430. Dan kom je iets te ver uit, denk ik. Maar zoiets. In ieder geval, we zijn een heel eind verder. En dan zit Ezechiël in zijn huis. En dan staat er dat de oudsten van Juda voor zijn aangezicht zaten. Begrijp je me goed? Die oudsten van Juda zijn niet die oudsten van het volk in Jeruzalem waarover in de rest van het hoofdstuk gesproken wordt. Het zijn de oudsten van het Joodse volk in de ballingschap nog steeds, hè? Dit is in de ballingschap. Daar is Ezechiël. En de oudsten van het volk daar zitten voor zijn aangezicht. Ik weet niet of ze daartoe uitgenodigd waren, maar de vermoeden bestaat uiteraard dat ze daar terechtgekomen waren om nog wat nieuws van de profeet te horen. En het is natuurlijk een mooie directe verbinding met wat er in Jeruzalem gebeurde, een heel eind verderop, om zo te zeggen. In elk geval, ze waren bij de profeet. Of dat bewust allemaal zo gekozen was, dat weet ik niet. Niettemin, zij waren daar. En terwijl die oudsten van Juda daar waren, bij Ezechiël thuis, staat het dat de hand des Heren daar over mij viel. viel, komt van vallen. En vallen wil zeggen met kracht van boven komen. Hè? We zouden het woord niet al te verkeerd interpreteren. Komt met kracht van boven, zoals de Heilige Geest op iemand kan vallen. Daar word je niet onder verpletterd. Maar er komt kracht van boven, betekent dat. Kracht van, ik heb het nagevraagd in Gorinchem. Kracht van omhoog, broeder. Het was er niet zo moeilijk. Nou goed. Dus de hand des Heren kwam daar. Dat wil zeggen, de Heer werd actief. En daar staat het. Toen zag ik en ziet een gelijkenis als de gedaante van vuur. Dat wil zeggen, van zijn lenden en nederwaarts was vuur. En van zijn lenden opwaarts als de gedaante ener klaarheid, een helderheid. Gaat waarschijnlijk over iets weerspiegelend als de verf van Hasmal. De verf van Hasmal kwam in het verleden al tegen. Dat is een soort metaal, weet je nog. Iets metalers. Over dat vuur overigens, van die gedaante, daar bestaat een beetje verschil van mening over. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, staat namelijk niet de gedaante van vuur, maar de gedaante van man. De gedaante van een mens dus. Zodat nu het vermoeden bestaat dat wellicht het woord esh gelezen is in plaats van ish. En ish is een mens en esh is vuur. Er scheelt een jotje. Er zit alleen een jotje in. Is het jotje er nou wel of is het jotje er niet? Als het jotje er niet is, is het vuur. En als het jotje er wel is, is het de mens. Maar het is fundamenteel eigenlijk, dat zeggen de Hebreeën mij niet na in het algemeen. Maar volgens sommigen zeggen dan gewoon, ja, het is ook eigenlijk hetzelfde woord. Dus het maakt niet uit. Maar het zou kunnen dat het verwisseld is. Mij maakt het niet uit. Maar men zou het woord kunnen vergelijken bijvoorbeeld met, waar het maar was, hoofdstuk... Even kijken, ik meen hoofdstuk 1. Laten we dat maar even doen. Hoofdstuk 1 vers 26. Waar staat, en boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, dat is in de beschrijving van de heerlijkheid des Heren. Was de gelijkenis een stroons als de gedaante van een saffiersteen, en op de gelijkenis des stroons was de gelijkenis als de gedaante van een mens. En men leest dus 8 vers 2 soms ook als de gedaante van een mens. Niet dat daar in hoofdstuk 1 iets staat, want er staat gewoon Adam. Maar ja, een synoniem denk ik dan altijd maar. Maar als u verder leest in hoofdstuk 1 staat daar... In vers 27, en ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen. Dus je komt de gedaante van de mens tegen de gedaante van vuur en de verf van Hasmal. En dat is precies hetzelfde als in Ezechiël 8, vers 2. Het maakt dus verder ook niks uit. Wat uitgedrukt wordt, is gewoon een uitdrukking van Jehovah zelf. Een uitbeelding van Jehovah zelf. En als je dat liever hoort, het is gewoon Christus uiteraard. Beetje anders kan het niet wezen. Daarnaast lezen wij bij voorkeur dan ook de beschrijving in Openbaring 1, dan wel Daniël 10. Dat komt heel aardig overeen. Goed. Dus dit, laten we zeggen, de Heer zelf. En dan staat er. En hij stak de gelijkenis ener hand uit, vers 3. Je kunt ook lezen, hij stak. Bij wijze van spreken een hand uit. Dat hoef je dus helemaal niet letterlijk te nemen, maar hoe moet je het anders lezen? Hij stak de gelijkenis in een hand uit en nam mij bij het haar mijns hoofds. En de geest voerde mij op tussen de aarde, tussen de hemel enzovoorts. Dat wil zeggen, hij werd er met zijn haren bijgesleept. En hier komt dus kennelijk de Nederlandse uitdrukking vandaan. Toch? Dat voor zover ik weet wel. Hij wordt met zijn haar erbij gesleept en nam hem bij de haren zijn hoofd. En dan staat er, de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemelen. En u zult zeggen, net zeg je dat het de Heer was en nu staat er dat het de geest is. Dan zeg ik, ja, dat is precies hetzelfde. Dat maakt niks uit. Het is in ieder geval de actieve kracht van God, de manifestatie van Jehovah zelf. Die geest pakte hem bij zijn haren En neemt hem op tussen de aarde en tussen de hemel en bracht hem in de gezichten Gods te Jeruzalem. En meer specifiek tot de deur van de poort, het binnenste voorhof aan het noorden. En daar stond een afgodsbeeld, want dat zegt de rest van het vers. Opvattingen over wat hier nou precies gebeurde zijn ook verschillend natuurlijk. Dat is logisch ook. In de praktijk maakt het ook niks uit eigenlijk. De één opvatting is gewoon dat al wat hier verder beschreven wordt is één groot visioen. Net al. De andere opvatting is dat Ezechiël inderdaad verplaatst werd naar Jeruzalem. En vervolgens krijg je toch problemen, want hij kan er best om zich heen gekeken hebben. Maar er zijn dingen bij die laten zich niet zo simpel verklaren. Of het echt zo is dat Ezechiël dus letterlijk in Jeruzalem was, zou best kunnen. Maar of hij daar nou inderdaad een gat in de wand zag en daarin moest graven en toen bij een deur uitkwam, of dat ook letterlijk gebeurde, lijkt me nogal onwaarschijnlijk. En nog onwaarschijnlijker is dat hij daar in Jeruzalem de heerlijkheid des Heren zag. Datzelfde ding weer, hè? Datzelfde visioen, weet u wel. Met die raderen en die cherubim en wat er mee wezen mag. Want dat wordt vervolgens beschreven, dat hij dat zag in Jeruzalem. Dat moet dus alsnog een visioen geweest zijn. Dus als de man naar Jeruzalem gebracht is, dan heeft hij daar toch één dan wel meer visioenen gehad. Daarna zijn er enkele gebeurtenissen waarvan je zou zeggen, dat moet letterlijk geweest zijn. Je ziet mensen bij namen enzovoort, historische figuren, dat wil zeggen figuren uit zijn dagen die met namen genoemd worden, zoals in vers 11 enzovoort. Ik denk dus dat het een mengeling was, hè? Dat hij de realiteit zag, maar tegelijkertijd meer dan de realiteit. Hetgeen natuurlijk nog wel een paar keer vaker in de Bijbel gebeurt, waarbij mensen niet weliswaar de gewone stoffelijke realiteit zien, maar meer. En dat zijn dan dingen die anderen niet zien, weet u wel. Dat begrijp je toch hopelijk, en dat gebeurt vaak genoeg. En het idee dat iemand verplaatst wordt van de ene plaats naar de andere. Tja, sommigen zeggen, waarom zou de Heer dat doen? Dan zeg ik, waarom niet? Die hoeft in ieder geval geen calculatie te maken over de brandstofkosten en dat soort dingen meer. Ik bedoel, en ook niet over hoe lange reistijd dat is. En dat, dus het maakt niet voor ons een groot wonder, maar voor hem maakt kennelijk niet zoveel uit. Bovendien, dat, als het hier gebeurt, is dat heus niet voor het eerst. Want wij lezen over in ieder geval twee figuren uit de Bijbel dat ze bij gelegenheid verplaatst werden. Je weet wel, dan roepen ze gewoon beam me up, Scuddy. En dan worden ze. Dat ga ik niet uitleggen hoor. Beam me up, vind ik altijd mooi. Beam me up. Het is beter dan door de grond zakken, zuster. Ja. Scuddy. Maar laten we zitten. Maar we kennen de twee. De meest bekende is ongetwijfeld Filippus. Die de kamerling onderweg aansprak enzovoorts. En daarna verdween hij. Dan werd hij door de geest ergens anders neergezet. Gebeurde me zo? Ja, hoe weet ik niet. Dan werd er bij zijn haren bijgesleept, denk ik dan altijd. En de andere, van wie het zelfs meerdere malen staat, al valt het niet op, was Elia. Elia, toch? Of was het Elisa? Elia, toch? Huh? 1 Koningen 18, even kijken. Voordat ik het verkeerd zeg. 1 Koningen 18... Waar ooit spreekt zijn knecht tot hem. 1 Koningen 18 vers 12. Waar in vers 11 staat nu. En nu zegt gij, ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des heren u wegnam. Ik weet niet waarheen. God mag weten waarheen, staat het dus eigenlijk. Hè? Toch of niet? Ik weet niet waarheen. En ik kwam om dat Agab aan te zeggen en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de heren van mijn jonkheid af. De knecht van Elia zegt, je kan wel gaan zeggen, Elia is hier, maar ik weet het niet zeker. Want misschien neemt de geest die weg. En ja, Was je dan abgebeamd of zoiets, hè? Met andere woorden, kennelijk gebeurde dat bij gelegenheid. Het was niet zo onwaarschijnlijk dat het hier ook zou gebeuren. En ik meen dat het in 2 Koningen 2 ook vermeld wordt. Precies hetzelfde. Kan dus inderdaad. 2 Koningen 2 vers 16. Ja. 2 Koningen 2 vers 16. En zij zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. U weet wel, Elisa volgt Elia op en ze zijn Elia kwijt. En dan zeggen ze, nou, misschien heeft de geest des Heeren hem hier of daar op een berg gezet. Het zal wel makkelijk zijn, denk ik altijd. Hè? Hoef je dat ding niet helemaal op te klimmen. Nou goed, het zou dus best kunnen, maar het maakt me niet zo geweldig veel uit. Wat Ezechiël in Ezechiël 8, 9, 10 en 11 te zien krijgt, gebeurt in ieder geval in Jeruzalem. En of de man daar nou helemaal echt zelf lijfelijk aanwezig was, of alleen in een visioen, ja, dat maakt natuurlijk in de praktijk geen enkel verschil. Maar de woorden van de geest nam mij op bij mijn haren en zette mij daar. Ja, dan denk ik, dat zal toch wel letterlijk zo gebeurd zijn. Goed. Hij bracht mij in de gezichten van Jeruzalem, vers 3. Bij zijn haren, waarom bij zijn haren, weet ik ook niet. De haren staat voor kracht in het algemeen. En voor lichamelijke kracht in het bijzonder. En het idee is dat immers kracht Gods op hem viel, dat wil zeggen de hand des Heren, Heren viel daar over hem enzovoort. En werd dus door de kracht Gods meegevoerd. Het is een variant op ik was in de geest op de dag des Heren, zoals het geval van Johannes in Openbaring 1. Nou, dan staat er, hij bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem, visioenen Gods dus, kreeg hij te zien in Jeruzalem. Tot de deur der poort van het binnenste, voorhof staat er dan, maar ergens binnen het tempelgebied dus, hè. De welke ziet naar het noorden, dus er was kennelijk een poort naar het noorden. En dan staat er al waar de zitplaats was van een beeld der ijvering. Een beeld der ijvering dat tot ijver verwekt. Dat laatste hadden ze ook weg kunnen laten natuurlijk, want ja. Een beeld der ijvering kan alleen maar zijn een beeld dat tot ijver verwekt. Ik vind het prachtig van de uitspraak, want wij kennen ook de gruwel der verwoesting. En een gruwel is ook een beeld, een afgodsbeeld namelijk, net als dit beeld. Een gruwel der verwoesting zeg ik altijd van, het is een beeld dat aanleiding is tot verwoesting. Maar niet een verwoesting die tot stand gebracht wordt door het beeld, maar in tegendeel door God zelf, vanwege het beeld. Dat is gruwel der verwoesting. Lees het maar na in Daniel 9, de laatste verse. De gedachte is dat die gruwel der verwoesting voor God de aanleiding is om verwoesting te brengen over niet alleen het beeld, maar over heel de stad en heel het land. En er staat ook bij dat dat vast besloten is enzovoorts. En hier geldt precies hetzelfde beeld der ijvering. Is weer een afgodsbeeld. En het is de aanleiding tot ijver. Dan wel jaloezie. Want dat, zo wordt het ook vertaald. In wat door moet gaan voor gewoon Nederlands. Want het is natuurlijk geen jaloezie. Kan toch nooit een Nederlands woord zijn. Wel. Ja? Of is het jaloezie? Dat weet ik eigenlijk nooit. Het een hangt voor de ramen, geloof ik, en de andere ook, of zoiets. toch? Of niet? Nou, God, dat weet ik niet. Ijver, maar de gedachte is gewoon dat hierdoor God tot ijver verwekt wordt. Want God is een ijverig God, in de zin van een jaloers God, toch? En daarom is het aanleiding tot oordeel. Dus er was de zitplaats. Voor mijn paar standplaats had ook kunnen zijn rustplaats, maar in ieder geval was de plaats waar dit beeld stond, aan de noordzijde van de tempel, maar niettemin op in het gebied van de tempel. Dus dit beeld stond, zat of was in de heilige plaats in elk geval. En verder aan het noorden. Niet dat er zo geweldig veel toe doet. Maar als we willen weten wat was dat voor een beeld en waar duidt het op, dan moet ik u zeggen, dat weet ik niet. Wij weten ook niet waar het op slaat of op wat voor soort afgoderij het was. Nou weet ik daar gelukkig ook weinig van, denk ik altijd. Maar ja, maar het is niet bekend. Maar via het noorden komen wij wel degelijk terecht waar wij moeten zijn. In elk geval, dit beeld der ijvering is een type, zo zonder meer, van de gruwel der verwoesting. Dat afgodsbeeld dat in de heilige plaats zou opgericht worden, in elk geval in het midden van de 70ste week. En dat verwoest zou worden, in elk geval uiterlijk, aan het einde van de 70ste week. Ik denk ook exact aan het einde van de 70ste week. Met andere woorden, het is dat beeld dat aanbeden zal worden in Jeruzalem gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De aardigheid daarbij is overigens dat als het dan uitloopt op de verwoesting van Jeruzalem, komt naar de mens gesproken de verwoesting uit het noorden. Dat staat er namelijk bij in Joël. Want in Joël wordt het beschreven wat ik altijd maar in één keer noem, de Russische legers. Nou ja, Oost-Europese in elk geval. Die komen immers uit het noorden. Zij waren van het noorden. Staat er ook bij dat ze van het noorden kwamen. Staat trouwens ook bij dat ze vanaf de westkant het land binnenkwamen. Alleen niet weg dat ze uit het noorden kwamen natuurlijk. Hè? Maar ze kwamen van de westkant binnen, vanuit de zee namelijk. En die lui, die zouden inderdaad het hele land verwoesten. En aan het eind van het verhaal worden zij zelf ook verwoest. Bij het laatste stuk van de verwoesting doet de Heer namelijk vanuit de hemel, was de gedachte. Niettemin, er wordt van hen ook gezegd dat zij het leger zijn van God. Dus we zouden niet al te lelijk doen tegen die Oost-Europeanen, denk ik dan altijd maar. In elk geval, God gebruikt ze en hij noemt het mijn leger. En er staat dat de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen. Dat is dat leger. En het komt overeen met Zacharië 14. Waar staat de Heere zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Zodat ze eigenlijk alle heidense volkeren vertegenwoordigen. Maar ze komen uit het noorden. Met grote nadruk. Dat is de ene kant. De andere kant van het verhaal is dat als wij die term noorden nazoeken, komen wij onder andere terecht in Jesaja 14, waar gesproken wordt over wat genoemd wordt de koning van Babel, terwijl wij weten dat dat beeld in de 70ste week van Daniël gewijd is aan de koning van Babel. Nou ja, de antichrist of, ik ga er maar niet te nauwkeurig op in, dat is elke keer weer zo'n ingewikkeld verhaal. Maar in elk geval, Babel. Maar terwijl hij genoemd wordt koning van Babel, blijkt uit de beschrijving dat het gaat over de god deze eeuw. Dus in ieder geval de koning van Babel, en daarmee over alle volken, maar feitelijk over Satan zelf. Want dat zijn de beroemde woorden waar staat dat hij niet alleen uit de hemel, maar zelfs in de hel zal nedergestort, dan wel nedergeworpen, met de term uit Openbaring 12, worden. En dat met de muziek erbij staat, terwijl de maden onder hem gestrooid worden, en hoe het maar eten mag, en de wormen hem zullen bedekken. Sorry, staat er allemaal. En dan in vers 12 van Jesaja 14. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, gij zoon des dageraads? De lichtdrager, vertaald met morgenster. De duivel dus. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het? Want uit de hemel wordt hij eerst geworpen op de aarde, en vanaf de aarde komt hij terecht in de afgrond. En dan vers 13, en zeide het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen. Dan wel de engelen gods, want dat kan ook. Dus het ene is type van het andere. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Want het noorden is in de Bijbel per definitie de plaats waar de troon staat, zeg ik altijd. Daarom wordt de term noorden ook gebruikt voor Jeruzalem en voor de berg Sion. Terwijl langs de andere kant gereden, hij staat in de navel der aarde of zo, want zo wordt Jeruzalem genoemd. Maar er zijn nogal wat schriftplaatsen die van Jeruzalem zeggen dat het is in het noorden. Maar dat is zo omdat Jeruzalem geacht wordt te zijn de plaats waar de troon staat. Van waaruit heerschappij uitgeoefend wordt. Dat is het noorden. Het noorden is waar alles om draait. Toch? Dat is ongeveer het idee. En dus de troon komt dus typologisch nogal overeen met het midden. Hetzelfde idee. En, maar hier wordt de duivel, en daarmee eventueel de antichrist, geassocieerd met het noorden. Dat wil zeggen, hij wil de heerschappij over de hele schepping. Hij wordt eruit weggeworpen, overigens. En als dan in Ezechiël 8 gesproken wordt over een beeld der ijvering, en hij staat in het noorden, aan de noordzijde van de tempel, dan is dat niet meer zo moeilijk. Dat betekent gewoon dat het inderdaad gaat om precies hetzelfde beeld en dezelfde gedachte. Uiteindelijk gaat het gewoon om de duivel. En de aardigheid is dat we niet weten wat voor een god dat nou voorstelt hier. Maar dat geeft ruimte genoeg aan de Bijbelse betekenis ervan. Een afgodsbeeld in het noorden, op het tempelplein, of althans in de binnenste voorhof, aan de noordzijde daarvan, lijkt me duidelijk genoeg. Het is gewoon een uitbeelding van Satan. In ieder geval, zo functioneert het hier in deze profetie. En daarmee is het een profetie over de 70ste week van Daniël. De gruwel der verwoesting is dan in beginsel hetzelfde beeld. Dat is in de eerste plaats. In de tweede plaats, en op de achtergrond, het is natuurlijk net zo goed een profetie die dan van toepassing is op de dagen van Antiochus Epiphanes, waarbij ook zo'n beeld werd opgericht. In Jeruzalem, in het tempelgebied, gewijd aan Zeus, dan wel Jupiter. Maar dat is ook gewoon de duivel, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het is echt precies dezelfde. De duivel zelf namelijk. Daarnaast, maar die is iets moeilijker. Daarnaast is het een uitbeelding van dat wat heerst in het noorden. Dat wat heerst in het Jodendom. En ik aarzel het te zeggen, maar ja, ik denk dat het Bijbels is. De gedachte is namelijk dat het net zo goed de uitbeelding is van het Judaïsme. Dat bestond hier nog niet overigens in de dagen van Ezechiël. Want u en ik weten dat het Judaïsme, de Joodse godsdienst als zodanig, pas ontstaan is hierna. Dat wil zeggen, kort daarna, in de dagen van de Babylonische ballingschap. Maar daarvoor niet. Verder wijs ik er dan maar weer even op dat in het begin van dit boek, in de eerste verse van dit boek, gesproken wordt over een 30ste jaar. U weet wel, het ging over het 5e jaar van de wegvoering. Maar het wordt genoemd het 30ste jaar. Als je het uitrekent, was het dus het 30ste jaar sinds de dagen van Josia. De dagen van de grote hervorming, zo heet zoiets dan in onze termen. De dagen waarin men de tempel gereinigd had en opnieuw had ingewijd. De dagen waarin men tot verbijstering van ieder een wetsrol vond in de oude gebouwen van de tempel. Waarvan men kennelijk het bestaan niet eens wist. Dus kun je nagaan, men was de heren werkelijk helemaal vergeten. En toen kwam ene Safan, in opdracht van hoge priester Hilkia, ene Safan die kwam toen die wetsrol voorlezen aan de koning. En daarna scheurde de koning zijn klederen enzovoort. Ze gingen in rouw en zeiden, we gaan die tempel opnieuw inwijden en dat soort dingen meer. En dat ik dat erbij noem, die Safan, is omdat zijn naam hier in Ezechiël 8 ook inderdaad vermeld wordt. Met andere woorden, de dienst aan Jehovah was niet gebruikelijk. Er bestond niet zoiets als een Joodse godsdienst. Heeft ook nooit bestaan. Ze hebben hooguit af en toe een keer een van de feesten gevierd, zoals in de wet werd voorgeschreven. Maar daar heb je het echt helemaal mee gehad. De Joodse godsdienst vindt zijn oorsprong in Babel. En dat is heel zeker. En aan de andere kant, dat is ook de basis voor de redenering dat heel de Bijbel en daarmee ook het christendom pas zou zijn ontwikkeld, ontdekt, uitgevonden in de dagen van de Babylonische ballingschap. En dat bijvoorbeeld het scheppingsverhaal van de Bijbel een variant zou zijn op het Babylonische scheppingsverhaal, want dat was veel ouder, is het idee. Hebben jullie? En de grond voor de hele redenering is, dat men zegt, ja, de Bijbel, dat is een Joods boek, maar het Jodendom als zodanig, namelijk het Judaïsme, Jodendom en godsdienstige zin, vindt zijn oorsprong in Babel. Dat laatste heeft men volkomen gelijk in. Heb je dat? Dus Joodse godsdienst was er niet. Maar wat ik nou probeer te gaan vertellen, is dat die heel het Judaïsme van Gods wegen beschouwd wordt niet als Mozaïs van Mozes, weet je wel, maar als satanisch. I'm so sorry. Maar zo wordt het nou eenmaal beschreven. Meestal wij, ja. Daar is inderdaad de Babylonische Talmud is de oude Talmud, zal ik maar zeggen, de oudste versie van de oudste Talmud der Joden. Joodse boek met onderwijzing in het algemeen, zal ik maar zeggen. Een bijbelcommentaar onder andere en wat het maar is, overlevering. En die is ontstaan inderdaad in Babel, daarom heet het ook de Babylonische Talmud. Daar is men pas wat gaan opschrijven van dingen die dan toch hier en daar nog wat overgeleverd waren. En vandaar dat in het Jodendom de Talmud, minst, de Babylonische althans, minstens evenveel waarde meekrijgt als de Tenach, namelijk als het Oude Testament. Ja, in de praktijk meer. In de praktijk meer. Maar ja, dat is in het christendom ook. De catechismus heeft meer waarde dan de Bijbel zelf. Dat durf ik rustig te zeggen. Waar die gebruikt wordt, staat die boven de Bijbel in elk geval. In de praktijk. Officieel niet, maar in de praktijk wel. En dat is met de Talmud nog veel meer het geval. En dat zo is, komt gewoon omdat het al veel langer bestaat dan de catechismus. En daarom is nou goed, laat me zitten. Het gaat vanzelf altijd die kant op namelijk. Maar wat ik probeer te zeggen is wat men daar in de Babylonische ballingschap ontwikkeld heeft, is weliswaar officieel gewijd aan Jehovah en het hangt aan zijn naam, die men overigens never wil noemen, nooit niet. Hè? Dat zou al te denken moeten geven, ongeacht welk verhaal erbij hoort. Het verhaal is, die naam is zo heilig, dat mag niet. Maar dat beschouw ik nog altijd als een uitstekende smoes. Met de nadruk op smoes. Is smoes ook Jiddisch? Geloof het wel, hè? Smoes. Ja, geloof het wel. Oh, moet ik eens nazoeken. Ja, natuurlijk. Ja, dus. Het is in ieder geval Amsterdam, dus moet het Jiddisch wezen. Laat maar zitten. Maar de gedachte is dan dat heel dat Judaïsme wat in die Babylonische ballingschap ontwikkeld is niet uit de Bijbel, die hadden ze trouwens nauwelijks, maar uit mondelinge verhalen enzovoort. Maar hij wordt van Gods wegen feitelijk toegeschreven aan Satan. Dat wil zeggen, de naam Jehovah komt er wel in voor, tot op zekere hoogte. In ieder geval, die wordt geacht erin voor te komen, al wordt die omschreven. In werkelijkheid is dat wetticisme van het Judaïsme satanisch. Daar is een. Kijk, het argument wat ik altijd gebruik voor de redenering is dat uit Matthäus 12, omdat dat het eenvoudigste argument is, het duidelijkste, dacht ik ook altijd. Matthäus 12, waar de Heer Jezus het Joodse volk en daarmee het Joods godsdienstige volk op verschillende wijzen veroordeelt, aan de hand van oud-testamentische voorbeelden. Maar daarna staat er in vers 43, en wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij, de onreine geest namelijk, zo gaat hij door dorre plaatsen, dood is dat, hè, dood. Zoekende rust. Een onreine geest is namelijk per definitie dood. Hij is geest, maar hij is ontlichaamd. Moet ik je uitleggen? En liever niet, hè. Ik zeg altijd, onreine geesten zijn demonen en demonen zijn geesten die vroeger een lichaam hadden, mensen waren. Maar dat was lang geleden. Dat was ver voor Adam. Maar ontlichaamd. Daarom zoeken ze lichamen. Om ze niet zo naakt te voelen, denk ik altijd. Voor het gemak. Maar dat is de eenvoudige verklaring. En dus, als de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoeken. De rust is in zekere zin dus weer dood. In zekere zin. En hij zoekt rust en vindt ze niet. Hij zoekt namelijk een plaats om te wonen. Dat is rust. Om zich te vestigen. Zoek het woord maar op in de Bijbel. Dat is wel te zeggen, men zwerft rond. Men is zwervende dolende over de aarde en men vindt geen rust. En rust wil zeggen, dat is de positie. Hier is domicilie enzovoorts. Het is hetzelfde als zitten. Zit aan mijn rechterhand totdat. Het is hetzelfde als rust aan mijn rechterhand totdat. Hier is je plaats. Nou goed, zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. Die mens dus eventueel. Ik zal wederkeren in mijn huis om daar te wonen, rust te vinden. Waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het leeg, met bezemen gekeerd en versierd. Hartelijk welkom voor de nieuwe schoonmaak. Tijdelijk wegens renovatie, dan wel wegens grote schoonmaak. Even weg geweest. En ik kom terug. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten bozer dan hij zelf. En ingegaan zijn de wonen zij. Zie je wel, hebben rust. Wonen zij al daar. En het laatste van deze mens wordt erger dan het eerste. Maar het gaat niet eens op de toepassing, om de toepassing op één mens. Hoewel dat kennelijk ook zo is. Daar kun je rustig zeggen, uitdrijven van demonen. Als het al kon, hetgeen ik niet uitsluit, overigens. Ik sluit nooit wonderen uit, namelijk. Zolang ze maar uitzonderlijk zijn, maar een wonder is altijd uitzonderlijk. Dus maakt ook niks uit wat ik nu zeg. Ik sluit het niet uit, maar als het al gebeurt dat een demon, een boze geest, wordt uitgedreven, dan heeft dat weinig zin, want hij komt na verloop van korte tijd met versterking terug. Tenzij dan dat het huis inmiddels door een ander bewoond blijkt te zijn. Dat is het oude verhaal, hè? Nou goed. Maar het gaat niet over de toepassing op één mens. Maar er staat, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En de vraag is, welke geest woonde dan in het Joodse volk, in dit geslacht? Maar het heet een onreine geest. Het is in ieder geval personeel van de duivel. Zo stel ik dat de vertalers gewoonlijk de term demon vertalen met duivel. Omdat het Nederlands nou eenmaal geen woord ervoor heeft. Want demon is zoals bekend Grieks. En of het nou personeel is van de duivel of de duivel hoogstpersoonlijk, maakt natuurlijk in de praktijk eigenlijk geen verschil. Maar vooruit. Maar welke geest woonde in het Jodendom? Dat is niet een moeilijke vraag, toch? Die van het Judaïsme, uiteraard. En dus die van de wet, om zo te zeggen. Maar het wordt toegeschreven aan de duivel. En de verlossing die tot stand zou komen, waarover hier gesproken wordt, is de verlossing waarbij men verlost zal worden van, ja, als nou een Jood verlost wordt, waarvan wordt hij dan verlost? Sorry hoor. Want sommigen die zullen woest worden wellicht, maar als er nou een Jood verlost wordt, waar wordt hij dan van verlost? Van het Judaïsme uiteraard. Van zijn Jood zijn in die betekenis van het woord. Maar de term heeft een heleboel betekenissen en vandaar de grote verwarring altijd. Maar het is niks anders dan een overwinning op de duivel. Dat kan niet missen, want de wet is een bediening des doods. En de duivel is degene die zich van het geweld des doods bedient. En voor zover wij ervan verlost zijn, van degene die het geweld des doods had en daarmee van de dood, is het omdat wij inderdaad ook verlost zijn van de wet. Dat wil zeggen, dat gaat rechtstreeks met elkaar samen. En wet en zonde en dood worden dus bij gelegenheid in één adem genoemd. Omdat het rechtstreeks met elkaar samenhangt. Causaal wel te verstaan. Niet typologisch, gewoon oorzaak en gevolg. Wet activeert de zonde en zonde activeert de dood. Waar staat het ook alweer? 1 Korinthe 15, geloof ik. Ja, hè? De prikkel des doods is de wet. En dat soort dingen. Die uitspraak is dat, hè? Goed. Weten we dat weer. Maar waar het om gaat, is dat die onreine geest hier wel degelijk de uitdrukking is van de macht van de wet over het volk. Maar het wordt toegeschreven aan de activiteit van een geest. En het is ongetwijfeld de duivel. Als deze te moeilijk is, verwijs ik u terug naar afgelopen zaterdag. Toen wij spraken over de kwestie van Den Hof. De mens in de hof. En wie was het dan die zei dat de mens moest komen tot kennis van goed en kwaad? De Satan. De slang. De glinsterende betekent het naar het schijnt. Zodat je toch terugkomt bij de lichtdrager. Lucifer. Zo'n slang onder andere voorstelt. Maar in ieder geval, het was de duivel zelf. Je moet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat is de schone duivel. Die zegt, je moet vooral leven onder de wet. Daar moet je je mee voeden. Alleen te dagen dat je dat doet, zul je de dood sterven. En dat is precies wat de wet doet als bediening des doods. Dat wil zeggen, het klopt echt precies hoe vervelend ik het ook vind, overigens. Want het is natuurlijk niet zo leuk om te zeggen dat de enige godsdienst die je in de Bijbel maar tegen kunt komen, de enige echte, die van de Mosaïsche wet, slechts ooit werd toegepast in zijn judaïstische vorm, zoals ontwikkeld in Babylon in de tijd, maar hij wordt beschreven als een instrument van Satan. En dat betekent dus dat die gruwel der verwoesting weliswaar ongetwijfeld in de 70e week van Daniel een uitbeeldend beeld. Dus een afbeelding, uitdrukking is van de duivel zelf. Want dat was ook zo in de dagen van Antiochus Epiphanes, Zeus, Jupiter. Dat is namelijk gewoon de duivel. Maar we dachten dat er ook een toepassing dan geweest moet zijn in de dagen van de eerste komst van Christus. En het enige wat je dan kunt aanwijzen is de grote tegenstander van Christus was inderdaad het judaïsme, het jodendom. Je kan het ook niet anders maken. En voor zover men toen een andere god diende en als het even kan in het tempelgebied, want daar zoek je dat dan toch op basis van deze parallellen, kom je heus alleen maar terecht bij het judaïsme. Dat kan trouwens ook nauwelijks missen, want als je met een geopende Bijbel vraagt, wat was nou in het algemeen de reden, de werkelijke achtergrond, de reden van de verwerping van de Heer Jezus door het Joodse volk, dan kan het antwoord alleen maar zijn hun leven onder de wet. Dat veroorzaakte dat hij gekruist werd. Terwijl op een andere plaats staat dat hij gekruist werd door de oversten deze wereld. En de noemen ze een oversten deze wereld. He, dan kom je toch bij de duivel zelf terecht. Nou, dat is waar het om gaat. Zodat uiteindelijk deze uitspraken over een beeld der ijvering, zoals het dan heet in Ezechiël 8 vers 3, wel degelijk ook zijn toepassing heeft op wat er in de dagen van de Heer Jezus in ditzelfde gebied, in de tempel van Herodes, gebeurde. Het was niet dienst aan de Heer, in de praktijk niet. In de praktijk was het een dienst aan de duivel. En de Heer Jezus werd in beginsel veroordeeld door, en op zijn minst op aanwijzing van de judaïstische, de Joodse hoge priester en ook de Joodse hoge raad, de oudsten van het volk. De termen die we inderdaad ook in dit hoofdstuk tegenkomen. En ik denk dat de toepassing van deze uitspraken op de dagen van de Heer Jezus bepaald niet de laatste toepassing is, maar ik denk een van de belangrijkste. Mede omdat de geschiedenis hier in Ezechiël erop uitkomt dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem via de Olijfberg vertrekt. En u en ik weten dat als het ooit gebeurd is dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem via de Olijfberg vertrok, slaat het op de Heer Jezus zelf, de opgewekte Christus die uit Jeruzalem verdween en die het laatst gezien is op de Olijfberg. Precies zoals hier van de heerlijkheid des Heren staat in Ezechiël 11 vers 23. Goed, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Ik was al bij vers 3 terechtgekomen van hoofdstuk 8. De plaats aan de binnenste voorhoofde, welke ziet naar het noorden alwaar de zitplaats, was van een beeld der ijvering. Een afgodsbeeld, dat tot ijver van Gods wegen uiteraard verwekt. En dan vers 4, en ziet de heerlijkheid des Gods van Israël, was al daar. Naar de gedaante die ik in de vallei gezien had. Dus daar stond de heerlijkheid des Heren ook nog. Want er staat, en hij zei tot mij, mensenkind, hef nu uw ogen op naar de weg van het noorden. En ik hief mijn ogen op naar de weg van het noorden en ziet, tegen het noorden aan de poort van het altaar was dit beeld der ijvering in de ingang. En hij zei tot mij, mensenkind, ziet gij wel wat zij doen, de grote gruwelen die het huis Israëls hier doet, opdat ik van mijn heiligdom verre weg ga? Met andere woorden, waar Israël zich mee bezig hield, wat het ook was, maar waar men zich ook mee bezig hield, het was niet opdat de Heer in hun midden zou wonen, maar in de praktijk was het opdat de Heer verre van hen zou vertrekken, zoals het bij gelegenheid genoemd wordt. In elk geval, de Heer kondigt hier aan dat hij hen zou verlaten, definitief. Nou ja, voor zover zoiets kan, definitief. Maar in ieder geval, hij zou hen verlaten. Want waar men hier een andere God dan wel de andere God dient, trekt de Heer zich inderdaad terug en zou inderdaad dus logischerwijs een oordeel komen over volk en stad enzovoort. En dus opdat ik van mijn heiligdom verre weg ga. Dat is ook wat gebeuren zou, want wat Ezechiël ziet is aan de ene kant dat beeld, daarnaast ook de heerlijkheid des Heren. Maar zoals gezegd net voor de pauze, inderdaad die heerlijkheid des Heren zou uit Jeruzalem verdwijnen. Zou oprijzen van het midden der stad. En nog een keer even een tussenlanding maken op de Olijfberg, want dat is ongeveer de gedachte, om vandaar inderdaad te vertrekken. En dat is inderdaad wat in de eerste komst van Christus gebeurd is, uiteindelijk. De heerlijkheid des Heren, zoals gezegd, is gewoon de verheerlijkte Jezus van Nazareth. Dat wil zeggen, Christus zelf, die inderdaad zich van Jeruzalem en daarmee van het Joodse volk heeft teruggetrokken en die het laatst gezien is, demonstratief, het was dus een teken, demonstratief gezien is op de Olijfberg en vandaar is hij ten hemel gevaren enzovoorts. En vandaar zal hij overigens ook wederkomen, al moet ik er meteen aan toevoegen dat als in de toekomst de Heer te dien dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, en dan zijn we dus alweer in Zacharia 14, dan zal hij ook al vandaar vertrekken. De Olijver is namelijk gewoon in het land. Het is weliswaar buiten Jeruzalem, tegen het oosten, precies zoals in 11 vers 23 staat. Maar het is in het land, maar de gedachte is dat hij juist uit het land zou vertrekken en de zijnen, dat wil zeggen het eventuele gelovige overblijfsel, zou ook uit het land vertrekken. En dat is inderdaad wat dan gebeuren zal, want het vervolg op het verhaal speelt zich inderdaad af in de woestijn, zoals bekend in Petra enzovoorts. Het is maar eenmalig dat men de Heer daar ziet, maar daarna vertrekt hij vandaar en het land blijft achter, zonder leven daarin. Dus het is toch weer hetzelfde verhaal. Via de Olijfberg vertrekt hij. Hetgeen dus hier onder andere wordt aangekondigd. Waarna Ezechiël 8 vers 6 zegt aan het eind van het vers, doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien. Niet alleen dit, maar inderdaad nog meer. Daar staat, zo bracht hij mij tot de deur van het voorhof. Het hof schijnt het ineens te zijn, maar vooruit. De deur van het voorhof. Toen zag ik en ziet, er was een hol in de wand, welke wand het maar was. Maar in ieder geval een soort gat. En hij zeide tot mij, mensenkind, graaf nu in die wand. En ik groef in die wand en ziet, daar was een deur. Hoe dat er allemaal precies heeft uitgezien, weet ik niet. Maar ja, ik denk toch dat het een visioen was, ongeacht of de man al of niet letterlijk in Jeruzalem aanwezig was. Maar waar het kennelijk over gaat, is over wat in het geheim gebeurde. En ik denk dat het gaat over dingen die in het geheim gebeurden, zodanig dat inderdaad het volk zelf er niet eens weet van had. Dit gaat ook niet over het volk, vanaf vers 7, maar het gaat over de oudsten van het volk. Dat wil zeggen dat die oudsten van het volk in het geheim ook de een of andere vorm van afgoderij bedreven. In elk geval, ziet, daar was een deur en toen zeiden ze mij, ga in en zie de boze gruwelen die zij hier doen. Zo ging ik in en ik zag en ziet en was alle beeltenis, beelden dus, afbeeldingen in de praktijk, van kruipende dieren en verfoeilijke beesten en van alle drekgoden. Dat zijn zo de gebruikelijke termen bij gelegenheid voor de afgoden die gediend worden immers. In de Romeinen wordt dat samengevat, hè. Ze hebben God verwisseld voor de afbeeldingen van dieren en van de mens zelfs. Nou goed. Kruipende dieren en verfoeilijke beesten en van alle drekgoden. Ook een aardige uitdrukking, want ik kan me nooit aan de indruk onttrekken dat als Paulus in Filippenzen 3 zegt, ik heb het alle schade en drek geacht. Ik kan me nooit aan de indruk onttrekken dat hij denkt aan deze uitdrukking uit het Oude Testament. De drekgoden heet dat. Waarom zou je anders zo'n woord gebruiken? Maar het eigenaardige is dat als je vraagt, maar wat heeft hij dan schade en drek geacht? Dan gaat het alleen maar over dingen die wij specifiek Joods zouden noemen. Hij geeft een hele opsomming. Maar hij zegt Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, naar de wet de Farizeeër, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk, naar de ijver, zodat ijver hem niet ontzegd kan worden, naar de ijver en vervolger der gemeente, maar hij beschouwt het vanuit het Jodendom als positief. En van het alles zegt hij, dat heb ik schade en drek geacht. En het illustreert wat ik er straks gezegd heb, met excuses erbij zelfs. Maar het illustreert wat ik gezegd heb, namelijk dat het Jodendom beschouwd wordt inderdaad als een vorm van afgoderij. En waarom ook niet? Ik kwam laatst tegen dat Joden beweren dat Christendom een vorm is van afgoderij, die bedreven wordt notabene door de 10 stammen van Israël. Dat is toch een hele sterke. Dan kunnen wij toch wel over die 2 stammen zeggen dat zij afgoderij bedrijven. Ik bedoel niet dat het enige zin heeft in de praktijk. He? Ja, nou niet allemaal. Maar uit Joodse bron zeker. Joods-orthodoxe bron. Die aan de ene kant uitgebreid uiteenzet waar die 10 stammen gebleven zijn. Daar is Nederland de Zebulon weer bij, zo'n bekende verhaal overigens, maar daar gaat het nou niet om. Maar inderdaad, tot in de details, maar de man beweert dat nou eenmaal de 10 stammen zijn weggevoerd in ballingschap vanwege hun afgoderij. En als de Messias komt, zullen ze zich bekeren en zullen ze weer terugverzameld worden, zullen ze weer Israël zijn enzovoort. En tot op heden en tot dan houden zij zich bezig met afgoderij en hij noemt het christendom met name. Dat wil zeggen, ze deden toen afgoderij en verdwenen. Ze zijn nog steeds verdwenen. Maar ja, ze bedrijven ook nog steeds afgoderij. Nee, dat is gewoon het verhaal van hoe heet hij? Jair Davidi of zoiets. Hoe die maar heet. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar inderdaad, orthodox-Joodse bron enzovoorts. Dus als zij vinden dat wij afgoderij bedrijven, nou, dan zeggen we het andersom ook even deze keer, sorry. Niet dat het tot iets dient in de praktijk, maar het zijn gewoon bijbelse feiten verder. Hè? Dus, daar staat, ik zag en ziet, vers 10, ik zag beeldenis van alle verkruipende dieren en verfoeilijke beesten van alle drekgoden van het huis Israëls, geheel rondom aan de wand gemaald. Niet gemalen, maar gemaald. Namelijk, geschilderd. Juist, met een goed Nederlands woord.
Graveerwerk. Graveerwerk op de muur.
Oh, is het daar weer gegraveerd? Oh, ze maken er beelden van en dus is het gegraveerd. In de wand uitgebeeld. Ja, dat kan. Dat zal wel. Moet ik meteen aan de Egyptische praktijken denken. Waar wat ze ook op de muur schrijven, schrijven ze met een hamer en een beitel. Dus ja. En het wordt geschilderd ook. Ja, het blijft langer bestaan, ja. Zou dat de bedoeling geweest zijn? Nou, in ieder geval. Op de muur afgebeeld, in elk geval. Goden. En dan staat er, dat is wat hij zag, en daarna 70 mannen en 70 mannen uit de oudsten van het huis Israëls. Wij zouden hierbij dus toch moeten denken aan de officiële raad van 70 oudsten uit Israël, zoals in de tijd aangesteld onder Mozes. Begrijp je me goed? Ik zeg niet, dit is de raad van 70 oudsten, want dat kan eigenlijk niet, omdat het sowieso al niet heel Israël was. Het was alleen een deel van de twee stammen. Heb je dat? Een deel van de twee en dus niet 12. Een deel van de twee. En of die een raad van 70 oudsten hadden toen, ik zou niet weten waaruit dat moet blijken, behalve dan wellicht uit dit vers. En voor zover men een raad van oudsten had in de dagen van de Heer Jezus, was het Sanhedrin. Of die bestond uit 70 man, dat zou ik u nu niet durven zeggen. Het zou eigenlijk wel moeten, zou je denken. Hè? Het zal wel, dat denk ik ook. Ja, het zal wel, maar of het zo was, weet ik niet. Niettemin, ook in nieuwtestamentische tijd, in de dagen van de Heer Jezus, was sprake van een raad van oudsten. Alleen, dat is gewoon Sanhedrin. Maar de leden daarvan worden in de Bijbel wel degelijk aangeduid als de oudsten van het volk. Daarna worden ze ook genoemd de overpriesters. Precies hetzelfde hoor, overpriesters. En de leden van de Joodse Hoge Raad van het Sanhedrin. Daarna worden ze ook genoemd. En de schriftgeleerden. Niet omdat dat een andere categorie is. Maar zij waren die schriftgeleerden. Officieel, namelijk. Nou goed. Maar hier vind je ze ook. 70 mannen uit de oudsten van het huis Israëls waren daar. En dan staat er met Jaazania. Nou goed. Jaazania. Moet oefenen op de uitspraak, hè. Jaazania, de zoon van Safan, kom ik zo terug, staande in het midden van hem. Ze stonden voor hun aangezichten. Dat wil zeggen, die 70 mannen, de oudsten, stonden voor de aangezichten van het kruipende gedierte en verfoeilijke beesten en van alle drekgoden enzovoort. Ze stonden namelijk voor die muur met al die afbeeldingen. Heb je dat? En ieder had zijn rookvat in zijn hand. Dat schijnt over wierook te gaan of ander reukwerk. Dat staat er ook. En een overvloedige wolk des reukwerks ging op. Dat wil zeggen dat het ging om aanbidding van deze afbeeldingen. Waarbij dus inderdaad het beeld Gods vervangen was door het beeld van allerlei kruipend gedierte enzovoort. Precies zoals in de Romeinen staat. Maar daar wordt het in bijzonder van toepassing gebracht op de dagen van Paulus uiteraard. Die dat daar schrijft. En wellicht op toegepast ook op alle volkeren, hier alleen maar op het Joodse en op de inwoners van Jeruzalem. Maar niettemin gebeurt dat hier. En er worden dus allerlei vreemde goden gediend. Wat het verder precies in het weet ik niet, maar in ieder geval werden andere goden geëerd dan Jehovah. Die Jaazania overigens, die wordt hier genoemd als de zoon van Safan. En daar zit het verhaal. Want deze Safan was inderdaad in de dagen van Josia. Dus dat is inmiddels 31 jaar geleden. U weet wel, het is eigenlijk begonnen in het 30ste jaar van sinds Josia. En dit is een jaar later. Dus 31 jaar geleden. Maar Safan was in de tijd die schrijver. Van de hoge priester die wetsrol ontving. Naar het schijnt de rol van Deuteronomium, maar dat is alleen maar een vermoeden. Maar die in de tijd die wetsrol ontving, die ze ontdekt hadden. En hij las hem voor in de tijd aan koning Josia. En dat was het begin van de hervorming, om zo te zeggen. U weet wel. Hè? Waar dat staat, heb ik helemaal niet gezegd, joh. 2 Koningen 22. 2 Koningen 22. Ik wil wel opzoeken hoor. 2 Koningen 22. Waarboven staat Josia, koning van Juda. Ik denk erom, Josia is in de praktijk ook gewoon hetzelfde als Joshua. En dus als Jezus. Waarmee je maar weer ziet dat via Jezus de hervorming tot stand zou komen enzovoort. Maar goed, dat is de typologie van die geschiedenis. Vandaar dat in de dagen van Josia de tempel gereinigd wordt. En toen de echte Josia verscheen, werd dus meerdere malen de tempel gereinigd. Letterlijk. Vermoedelijk 2 keer, maar daar gaat het nou niet om. Misschien ook maar 1 keer. Daar gaat het dus niet om. Maar overdrachtelijk, en dat is veel belangrijker, gebeurde het echt. Want de reiniging van de tempel houdt eigenlijk gewoon in. Nou, de verwijdering van al die handel in de tempel. Maar heel die handel staat gewoon voor het judaïsme. En wat er daarna overblijft, de gereinigde tempel, is de gemeente. Nou, in eerste instantie, in veel hogere instantie, wilt gewoon zeggen dat de Heer Jezus degene is die de schepping, want dat is in brede verband de tempel, die de schepping zou reinigen, dan wel veranderen. Kortom, hij was in Christus de wereld, de tempel, met God verzoenende, dat is waar het op neerkomt. Maar, moet niet te veel uitweiden. In de dagen van koning Josia, boven vers 3 staat in mijn Bijbel het wetboek in de tempel teruggevonden. In het 8e jaar van de koning Josia. Nou goed. Ik lees maar even. In vers 8. Toen zeide de hoge priester Hilkia, toenmalige hoge priester Hilkia, tot Safan, daar heb je hem, de schrijver. Ik heb het wetboek in het huis des Heren gevonden. En Hilkia gaf dat boek aan Safan. En die las het. Safan is een konijn of een klipdas. Zegt mij dus ook verder niks. Nou goed. Doet ook verder weinig te zaken, denk ik. En dan staat er, daarna kwam Safan, de schrijver, tot de koning. En bracht de koning bescheid weder. Hij bracht antwoord aan de koning namelijk. En hij zeide, uw knechten hebben het geld dat in het huis gevonden was samengebracht. Ze hebben dus toch een schat gevonden. Nou goed. En hebben het gegeven in de hand der verzorgers van het werk die besteld waren over het huis des Heren. Ook gaf Safan de schrijver de koning te kennen, zeggende, de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En u weet, in die dagen waren het alleen de schrijvers die lezen konden. En de lezers die schrijven konden. Maar goed, dat waren dezelfde. Hè? Ja. En dus werd het boek aan zo iemand gegeven. De priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las dat voor het aangezicht des konings. En het geschiedde nu als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En hij gebood Hilkia, de priester, enzovoorts, enzovoorts. Gaat heen, enzovoorts. Dan gaat het om de woorden van het boek en de toepassing daarvan, enzovoorts. Maar de gedachte waar het nu om gaat, is dat deze Safan ooit de man was door wie deze hervorming tot stand kwam. Hij was degene door wie alsnog het woord Gods bekend werd gemaakt aan de koning en heel het volk. Je kan hem dus beschouwen als een soort Luther, maar dan van zijn dagen. Ik denk dat dat de beste vergelijking is. Het verhaal van Luther, voor zover ik het op de kleuterschool geleerd heb of waar het maar was, was immers dat hij de Bijbel vond. Nou, niet al te letterlijk op te vatten. Dat deden wij toen wel, maar niet al te letterlijk op te vatten. Maar het was toch een soort herontdekking van de Bijbel. En de man begon te geloven wat erin stond en praktisch toe te passen. Hetgeen men al sinds eeuwen vergeten was in het algemeen. En ook toen waren er schrijvers. Waarbij de meerderheid van het volk analfabeet was. Toch? En als er al geschreven en gelezen werd, was het monnikenwerk. En dat was Luther, dus dat kwam goed. Nou goed, hè? Dat heb je toch allemaal, hè? Maar waar het nou over gaat, Safan was dan bij wijze van spreken de kerkhervormer van zijn dagen, maar zijn zoon, misschien en vermoedelijk trouwens een kleinzoon, maar waarom dat is ga ik toch niet uitleggen, maar dat blijkt uit andere geslachtsregisters, uit vergelijking. Maar het verandert niks aan. Zijn zoon dus was degene onder wiens leiding het volk en zelfs de oudsten van het volk afgoderij bedreven. Waarmee maar gezegd wil zijn hoe in korte tijd dat hele volk vervallen was van de hervorming naar de dienst van Jehovah tot de uiterste afgoderij. Dat is ongetwijfeld wat het uitbeeldt. Nou, en er staat ook, ja, Azanja, de zoon van Safan, dat is weer Ezechiël 8 vers 11, staande in het midden van hen. kan ons niks schelen waar hij stond. Er staat trouwens ook niet bij welke functie hij specifiek had. Maar het gaat er maar om, als er staat in het midden van hen en je neemt dat zo letterlijk mogelijk, betekent het dat hij de chef was van deze lui. Dat was dus vermoedelijk ook zo. Hij leidde hen, zoals vader Safan de hervormingen in de tijd leidde. Zo de contra-reformatie, om zo te zeggen. Oh, nee, dat is het niet, hè. De tegenstand tegen de reformatie, om zo te zeggen, geleid door deze figuur. En dan staat er, en ieder had zijn rookvat in zijn hand, die 70, elk van hen had zo'n zijn eigen functie in deze afgodendienst. En dan vers 12, toen zei hij tot mij, heb gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israëls doen in de duisternis, in het geheim namelijk, op een verborgen plaats, weet je wel, gat in de muur, geheime deur erachter, enzovoorts. In het verborgen. Ze doen het in de duisternis. In ieder in zijn gebeelde binnenkameren. Dat binnenkameren is meervoud en dat klopt ook. Dat gebeelde schijnt, ik zeg schijnt, want ja, ook Hebreeën spreken elkaar bij gelegenheid nog wel eens tegen. Maar de hele uitdrukking is, schijnt te zeggen dat het gaat om ieder in zijn eigen vertrek. Ieder persoonlijk, niet gezamenlijk in één grote zaal, maar ieder in zijn eigen cel, zouden wij zeggen, om bij het monnikenwerk te blijven dan. Kloostercel, heet zoiets. Maar ieder heeft zijn eigen plek. Elk van die 70 heeft zijn eigen dienst, een eigen godje enzovoort. Maar het wordt voldeel geacht een geheel te vormen. Maar dat zijn de leidslieden dus van het volk. En ze doen het in duisternis, want zij zeggen, de Heer ziet ons niet, de Heer heeft het land verlaten. Kijk, als de Heer hen wel zag en het land niet verlaten had, dan zag de Heer hen ook als verstopten ze zich nog zo ver in de duisternis. En dat ze dit doen, is er de uitdrukking van dat ze niet geloven dat God hen ziet en hoort. Hetgeen toch wat vreemd is, want de naam Ja-Azanja wordt vertaald met dat Jehovah wel degelijk hoort. Dat betekent Ja-Azanja, Jehovah hoort. Maar zijn zoon Safan, nee, andersom, ik zeg het verkeerd. Ja-Azanja, Jehovah hoort, maar hij leidt deze afgoderij en hij gaat ervan uit dat Jehovah niet hoort, maar Jehovah hoort wel. En hij brengt dus inderdaad oordeel. Maar nog eens het einde niet. Vers 13, hij zei tot mij, gij zult nog wederom grote gruwelen zien die zij doen. Hij bracht mij tot de poort van het huis des Heren die naar het noorden is. En ziet, daar zaten vrouwen bewenende de Tammuz. Meer staat er niet van. Er staat alleen, heb gij dat gezien, mensenkind? En er komt nog meer. Tammuz kennen wij uit de Babylonische traditie als Dumuzi, maar die heb je waarschijnlijk toch niet van gehoord. Dus dat schiet ook niet echt op. Wij kennen deze cultus die hier beschreven werd van Tammuz, eigenlijk van de Feniciërs oorspronkelijk. Die woonden noordelijk van Israël, zal ik maar zeggen. Maar het is eigenlijk het meest bekend geworden uiteindelijk doordat het van Fenicië, die Feniciërs voeren immers de wereldzeeën over, dat het van Fenicië uiteraard geëxporteerd werd naar Griekenland. En die Tammuz kennen wij bij de Grieken onder de naam Adonis, zodat u nu weet waarom hij beweend werd door vrouwen. Ja. Dat hoef ik niet uit te leggen. Hij wordt namelijk geacht te sterven. En als hij beweend wordt, is het omdat hij gestorven is. Dat is namelijk in de herfst. Want deze Tammuz, dan wel Adonis, wordt geacht, populair gezegd, de god van de lente te zijn. Hij wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het ontwaken van de natuur in de lente. Dat is dan de opstanding van Adonis. Maar ja, het mag dan zo zijn dat hij in het voorjaar opstaat. In het najaar overlijdt hij. Wanneer was dit? In de zesde maand. De zesde maand op de Joodse kalender is augustus, begin september. Dus dat is als najaar begint. Waar de natuur afsterft enzovoort. En dan wordt Adonis dan wel Tammuz geacht te overlijden. Daarna wordt hij beweend omdat hij overleden is. Dat is wat hier gebeurt. Gebeurt dus in een bepaalde tijd van het jaar. En daarna wordt hij geacht in het voorjaar weer op te staan. Hebben jullie tot zover? Dat is dus gewoon, eigenlijk gewoon afgoderij. Wat het verhaal nooit vertelt, omdat christelijke commentaren nog eenmaal altijd nette commentaren zijn. Als het goede zijn, zijn het meestal ook nette commentaren. Dat vind ik soms wel wat jammer, want dan weet je nog niet waar het over gaat. Maar men heeft mij, laat ik het zo zeggen, men heeft mij verzekerd dat de hele plechtigheid van het bewenen van de Tammuz gepaard ging met wat men noemt perverse rituelen. En dat moet voldoende zijn, denk ik, als ik het zo zeg. Wat het dan was. Als ik het zou weten, zou ik het vermoedelijk dus toch niet vertellen. Dus dat schiet niet echt op. Maar daarvoor moet u dus ergens anders wezen. Overigens, Adonis is immers die schone jongeling. Hè? Dat is, zo iemand noemen wij een Adonis. Een schone jongeman. Maar u wordt geacht te weten dat eigenlijk helemaal ver teruggeredeneerd Adonis gewoon Christus is. Die immers in het voorjaar opstond uit de dood. En daarmee begin maakte van een nieuwe schepping. En de opstanding van Christus is inderdaad de oorzaak van het ontluiken. Het open springen, want het voorjaar noemen de Engelsen spring. En de Joden noemen het min of meer paasgaan, dus ook spring. Maar vooruit, opspringen. Maar dat de opstanding van Christus de oorzaak is voor het ontluiken, om zo te zeggen, van de schepping als zodanig. Brengt een nieuwe natuur voor, dat is het dan. En Adonis is dus feitelijk Christus trouwens, bijna altijd, misschien wel helemaal altijd, maar dat weet ik niet, omdat ik het nooit gecheckt heb, stuk voor stuk. Maar bijna altijd, als in de Bijbel een jongeling genoemd wordt, gaat het over Christus. Ze worden nauwelijks met name genoemd, die jongelingen. Dat is altijd een jongeling. Maar het is altijd een beeld van, wat belangrijk is in elk geval, een beeld van de opstanding van Christus. En daar gaat het wel om. Dus Adonis is dus ook de schone jongeling. Hij lijkt trouwens verdacht veel op Absalom. De schone jongeling. De jongeling. Die stierf trouwens ook, maar vooruit. Maar laat maar even terzijde. Ik denk overigens dat het verhaal van zijn geboorte, zijn opstanding, zijn verschijning inderdaad volstrekte verwijzing is naar de verschijning van Christus. Maar wat erop volgt, in het najaar hebben ze er zelf bij bedacht. Namelijk in het najaar verdwijnt hij weer en sterft hij. Daar geloof ik dus niks van. En ik denk dat dat ook het meest beledigende, meest godslastelijke deel van het verhaal is. De verschijning van Adonis is gewoon de verschijning van Christus. Maar als de Christus verschijnt, verdwijnt hij nooit meer. En als men daarna dus zijn verdwijning beweent, is dat de erkenning van dat hij definitief verdwenen is. Dat de cyclus is afgelopen, maar bij Christus bestaat die cyclus niet. Toch? Nou goed. Ik laat het maar voor wat het is. Maar het bewenen van de Tammuz dus. Dan staat op de tempel trouwens bij de ingang, eveneens aan het noorden van de tempel. En dan vers 15, en hij zei tot mij, heb geen mensenkind dat gezien, gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. En hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des Heren en ziet aan de deur van de tempel des Heren tussen het voorhuis en tussen het altaar waren omtrent 25 mannen. Hun achterste leden, staat er dan. Ik zou niet weten waarom wij niet gewoon zouden lezen. Hun achtersten waren naar de tempel des Heren. Dat is dus precies verkeerd om. Lijkt me duidelijk. En hun aangezichten naar het oosten. Dan lopen ze de tempel uit, als het ware. Zijn ze gericht de tempel uit in plaats van erin. Dat is dus precies verkeerd om. En deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon. Dat is gewoon een zonnecultus en die bestaat overal ter wereld. En de opgang van de zon, ja, is eigenlijk een beeld van de komst van Christus, die uit het oosten zou komen trouwens ook, enzovoorts. Maar vooruit, dit is afgoderij. En in de praktijk is het ook inderdaad zo. In de praktijk zeg ik. In de praktijk is het inderdaad zo. Dat de zon ook precies dezelfde is als de duivel. Namelijk de lichtdrager. Lucifer. Enzovoorts. Ik zei in de praktijk. Fundamenteel, oorspronkelijk niet. Maar dat is wat er van geworden is. Net zo goed als dat de verhoogde slang in de tijd, die koperslang in de woestijn, een beeld was van Christus. Totdat men hem ging gebruiken voor afgoderij. En Christus verwisselde met de duivel. Want daar komt er in de praktijk op neer. En toen werd hij op last van God zelf vernietigd. Want zo gaat dat. En zo gebeurde met alle dingen die aan de Heer gewijd zijn. En op die grond beschouwt men de Davidster als een magisch en satanisch teken. En de vijfpuntige ster en wat het maar wezen mag allemaal. Het is ineens allemaal satanisch wat men ons wijs maakt. Ja, dat is het niet van huis uit. Maar sommige kringen maakt men het ervan. En het schijnt dat evangelische kringen daar dus ook al aan meedoen. Vreemd genoeg. Ik weet dat ik het nou ongelukkig zeg, maar zo steekt het toch in elkaar. Wat las ik nou? Oh, dat ging over de dollarbiljet met het zegel van de Verenigde Staten erop. Dat zou allemaal zo demonisch zijn enzovoort. Ja, door sommigen wordt het zo gebruikt en beschouwd. Maar als evangelische mensen ons dat ook nog proberen wijs te maken dat het dat is, waar zijn we dan mee bezig? Met de bedrijven van afgoderij. Dan juist. Nou goed. Toen zeide hij tot mij, vers 17, heb geen menselijk in dat gezin. Ja, is er iets lichter geacht, makkelijker, bij het huis van Juda dan deze gruwelen te doen die zij hier doen? Ze doen hem een groot gemak, zegt de Heer. Als zij het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich om mij te vertoornen. Want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus. Wat dat betekent, weet ik echt niet. Nou, als ik goed mijn best zou doen, zou ik vermoedelijk wel. Is altijd zo. Er moet wel wat over te vinden zijn. Maar laat ik in het algemeen zeggen, het is zeer omstreden. Dat wil zeggen, men begrijpt echt niet waar het over gaat. En dus heeft men het vermoeden dat hier een of andere eufemistische term gebruikt wordt voor de een of andere perversiteit. Weer, dus. Mocht er iemand pervers genoeg zijn in ons midden die ons kan uitleggen wat het is, hou ik mij niet aanbevolen. Ja. Maar bekend is in elk geval dat heel wat afgoderij gepaard ging met perversiteiten. Om redelijk begrijpelijke redenen, overigens, omdat al die rituelen bijna altijd, bijna altijd verband houden met beginselen als prosperity. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Vruchtbaarheid lijkt mij het dichtst in de buurt te komen. Welvaart, ontwikkeling, vermenigvuldiging enzovoorts. En daar heb ik eens nagevraagd aan Freud en die zegt, ja, dan kom je altijd daar terecht. Nee, anders denkt u dat ik het van mezelf heb en dan krijg je dat soort praatjes weer. Kan ik helemaal niet hebben. Nou goed. Dus, vers 18, daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen, ik zal niet sparen, hoewel zij voor mijn oren met luide stem roepen. Nochtans zal ik hen niet horen, dat is een goede reden voor ze roepen met even luide stem en misschien nog wel met luide stem, tot al die andere goden ook. Hadden we het laatst niet eens over die bidstom die men zou houden voor tegen de varkenspest? Hebben we daar hier niet even over gehad toen een keer? Die hebben ze ook gehouden. Het bleek echter dat men massaal Sint Antonis heeft aangeroepen. Dat was hem. Dat is wat ik er achteraf van gelezen heb. Die bidstom is doorgegaan in het zuiden des lands. Daar hebben ze Sint Antonis aangeroepen. Hè? En dat wordt er nog beschouwd als een christelijke bezigheid ook nog. Alsof dat niet gewoon volstrekte afgoderij is. Ik heb gehoord dat het goed gaat inmiddels met de varkenspest. Dus. Ja. Maar niet met varkens. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik lig er niet wakker van, sorry. Wat moet je er ook mee? Maar vooruit. Maar de Heer zegt, ik zal niet horen. Deze uitdrukking Nochtans zal ik er niet horen, komen we vele malen tegen bij de min of meer de tijdgenoot van Jeremia. Van Ezechiël in Jeruzalem. Jeremia dus, hè, tijdgenoot van Ezechiël in Jeruzalem. Want de Heer zegt vele malen tot Jeremia, denk erom, niet bidden, want ik zal u niet horen. Hetzelfde geldt uiteraard straks in de toekomst net zo goed. Hetzelfde gold ook inderdaad in de dagen van de Heer Jezus en wat erop volgde toen Jeruzalem verwoest werd door de Romeinen. Men zal best gebeden hebben, maar het verhaal blijft dat het gelovig overblijfsel uit de stad werd gered. In het verleden al twee keer, de dagen van Nebukadnezar, de Babyloniërs en de dagen van de Romeinen net zo goed. En vervolgens zal het nog een keer zo gebeuren straks in de 70ste week van Daniël. Maar gebed voor het volk, voor het land, voor de stad zal niet verhoord worden. En dat is ook wat hier staat. En zoals gezegd, dat overblijfsel wat gespaard zal worden. Dat wordt vermeld in hoofdstuk 9. Waarbij individueel mensen gemerkt worden als het ware. Want er zijn enkelingen die de Heer bewaart op grond van hun trouw aan hem enzovoort. En hij zet er zijn merkteken op. Want vooruitgrijpend, de man in het linnen gekleed met de schrijvers inktkoker, de man die ook helemaal geen naam heeft overigens, is natuurlijk hoe dan ook een uitbeelding van Christus zelf, de hoge priester van het nieuwe verbond, in linnen gekleed en met inktkoker gewapend. Dat wil zeggen een uitbeelding van hem die het woord Gods is enzovoort. En die zijn naam schrijft op degenen die de zijne zijn.